Broeders en zusters, vanavond wil ik beginnen met een gedeelte te lezen uit Filippenzen. We zijn zo mooi op het rijtje af bezig. Ik ga er maar even mee door naar Filippenzen. En dan kom ik vanzelf terecht in het bekende gedeelte, Filippenzen 2. Waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar in ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover. En dit is dan inderdaad het hart eigenlijk van deze Filippense brief. Een gedeelte overigens wat gewoonlijk slechts geciteerd wordt, omdat er het een en ander gezegd wordt. Heel belangrijke zaken overigens over de Heer Jezus Christus. Maar ik moet u zeggen dat ditzelfde gedeelte een belangrijke rol speelt in deze brief. Niet zozeer omdat in dit gedeelte gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd is geworden en een naam heeft ontvangen welke boven alle naam is. Zoals het staat in vers 9, wellicht ongeveer het bekendste vers van de Filippense brief. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus deze positie aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd bereikt heeft nadat hij zich vernederd heeft. En die gedachte, die wordt ons in deze brief voorgehouden. Dat wil zeggen dat aan ons, eigenlijk tot ons ook gezegd wordt, dat wij dezelfde gezindheid, gevoelen staat hier in vers 5, zouden hebben als de Heer Jezus Christus in zijn dagen op aarde, opdat ook wij in de toekomst met hem zouden delen en met hem heerlijkheid zouden ontvangen. Dat is overigens helemaal geen nieuwe waarheid, want dat staat gewoon ook in het laatste gedeelte van Romeinen. Ja, ik zeg het wat ongelukkig, want ik bedoelde Romeinen 8, maar ik bedoelde echt het laatste gedeelte van dat betoog uit Romeinen 1 tot en met 8 over het evangelie en de werking daarvan. Maar dan worden dezelfde dingen in principe naar voren gebracht. Dit is ook de manier waarop deze Filippense brief aansluit overigens bij de Efezebrief. Want daarvan hebben we gezien, om het nog eens samen te vatten, dat Efeze 1 inderdaad een samenvatting geeft van de positie van de gelovigen als zodanig. Een positie in Christus, maar bovendien ook in de hemel. Dat was het eerste deel van Efeze 1. Daarna wordt ogenblikkelijk gezegd dat wij zouden ontvangen die geest der wijsheid en openbaring in kennis van Christus. Want zo staat het dan in vers 17 van Efeze 1. Hetgeen dan meteen de inleiding is, in de vorm van een gebed. De inleiding is tot de rest van de brief. Waarin uiteengezet wordt dat inderdaad Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheid en machten, krachten, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dezelfde gedachte dus die wij ook lazen zojuist in Filippenzen 2. Maar er wordt meteen aan toegevoegd dat wij met Christus inderdaad niet alleen zijn levend gemaakt, zoals de Romeinenbrief uiteenzette, maar dat we inderdaad ook met hem deze hemelse positie hebben ontvangen en dus deel uitmaken van de hemelse dingen. Want dat is de uitdrukking, hè, in Efeze. De hemelse dingen. En de bedoeling daarvan is dat wij nu wij met Christus zijn levend gemaakt en bovendien met hem gezet zijn in de hemel, de bedoeling daarvan is dat wij zouden wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. En inmiddels ben ik dan alweer in Efeze 2 vers 10. Want dat ontgaat velen bij het lezen van de Efezebrief, maar het is heus een zeer praktische brief. Alleen omdat er zoveel leerstellige argumentatie aan te pas komt, aan de gedachte, vergeet men eigenlijk de hoofdlijn van de brief. Want de hoofdlijn van de brief is nog altijd dat we deel hebben aan Christus, dat we inderdaad in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, maar bovendien dat het doel daarvan is dat wij inderdaad niet zouden wandelen in de misdaden en de zonden uit hoofdstuk 2 vers 1 en 2 en onder de heerschappij van Satan, maar dat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, zoals genoemd in vers 10 van hoofdstuk 2. En ik heb vanuit het vers meteen terugverwezen naar vers 7, waar die goede werken in ieder geval worden samengevat als er staat dat hij God door de gemeente zou betonen de uitnemende rijkdom zijn genade. En ik heb ook vooruitgewezen naar Efeze 3 vers 10, waar staat dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is bekendmaken. Bekendmaken van de goddelijke waarheid, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, Peter zou gezegd hebben, het gaat erom dat wij verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En we zouden dat doen omdat we nu eenmaal een koninklijk priesterdom zijn. En zo staat het in Petrus, ik heb het vers ook aangehaald, meen ik. En de gedachte is dan dat Petrus er weliswaar niet bij zegt aan wie men dat zou bekendmaken of verkondigen. Maar Efeze zegt dat wat de gemeente betreft, dat in de eerste plaats een betoning of een bekendmaken is, inderdaad aan overheden en machten in de hemel. Dat wil zeggen, we hebben een functie met betrekking tot hemelse dingen. Dat is tamelijk theoretisch, dat geef ik meteen toe, want hoe maak je aan overheden en machten in de hemel deze dingen bekend? Wel nu, de eenvoudigere lijn, de iets lagere lijn, wordt getrokken in het gedeelte wat daar tussenin staat, wat er tussenin ligt. Want vanaf vers 11 van hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats natuurlijk gezegd dat Joden en Heidenen één zijn in Christus. Dat staat ook boven die pericoop. Maar daar mist men ook een belangrijk deel van het verhaal. Want de gedachte is inderdaad dat de Heidenen in onze dagen deel hebben aan de zegeningen van Israël. Maar dat Joden en Heidenen samen deel hebben aan deze dingen. In ieder geval op grond van geloof. Op grond van dat men deel heeft aan Christus en aan het lichaam van Christus. Maar waar heeft men dan deel aan? Waar is men dan in betrokken? Wat is dan die erfenis enzovoorts? En dat is wat in het laatste deel van hoofdstuk 2 gezegd wordt. Daar staat namelijk in vers 18, want door hem hebben wij beiden, namelijk heidenen en joden, de toegang door één geest tot de Vader. Het is net of je Hebreeën leest, hè? De toegang tot de troon der genade. Maar ja, dat staat weer een paar versen verder in hoofdstuk 2. Maar goed, we hebben door hem beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij, die eertijds heidenen waart, uit vers 11, zo zijt gij in vers 19 niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eerst medeburgers der heiligen. Dat wil zeggen dat we niet meer vreemdelingen, buitenlanders zijn, maar dat we deel hebben gekregen aan dit volk Gods. Niet meer daarbuiten staan als vreemdelingen, maar deelhebbend aan dit burgerschap, zal ik maar zeggen. Maar daarna heet het huisgenoten Gods. En wordt dit volk, namelijk de gemeente, vergeleken met of beschouwd als een huis. Dat is ook wat je in de Hebreeënbrief leest. De Hebreeën 3. Christus is getrouw over geheel zijn huis. Het had het volk kunnen zijn, maar er staat huis. Wiens huis wij zijn. En dan gaat het hier ook om het huis. Wij zijn namelijk huisgenoten Gods. Wij worden namelijk, vers 20, gebouwd op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. En dat is Christus. Maar dat staat zo letterlijk in 1 Korinthe 3. Daarom lees ik het zo met dit vers onder ogen. Hè. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Die apostelen en profeten zijn namelijk niet het fundament, maar zij hebben het fundament gelegd. Hè. Zoals daar in 1 Korinthe 3 ook uitdrukkelijk gezegd wordt. En dan waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En passant vermeld ik dan maar dat het een misverstand is dat Jezus Christus de uiterste hoeksteen is van het fundament. Ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb. Heb ik het gezegd? Oh, dan hoef ik er niet op in te gaan. Hè. Hij is niet de hoeksteen van het fundament. Hij is de uiterste hoeksteen van het hele gebouw. De top van het gebouw namelijk. En dan staat er op welke, namelijk op dat fundament, op welke het gehele gebouw, let op gehele gebouw, hè. Je had ook gewoon kunnen staan op welke het gebouw. Maar dat wordt nog uitdrukkelijk aangegeven, expliciet, dat het gaat om de eenheid van dat bouwwerk. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, en bekwamelijk samengevoegd zijnde wijst ook op de eenheid van dat gebouw, en dus ook op de eenheid van Jood en Heiden, gebouwd op hetzelfde fundament. Maar goed, eenheid van het gebouw, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, dan wel opgroeit, tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden, ook gij heidenen, wordt mede gebouwd op datzelfde fundament, samen met de gelovigen naar de Joden, wordt gij gebouwd tot woonsteden Gods in de geest. En dan kan ik weer vragen, wat zijn nou die goede werken waarin wij zouden wandelen uit Efeze 2 vers 10? Nou is de vraag iets moeilijker. Binnen het kader van Efeze is die vraag iets moeilijker, maar binnen het kader van de eerste Korinthebrief bijvoorbeeld is het zeer simpel. Die goede werken bestaan uit het opbouwen van dit huis. Het bouwen van die gemeente. De opbouw, de groei van de gemeente. Dat is 1 Korinthe heel uitgebreid. Natuurlijk, alle brieven komt dat voor. Maar in 1 Korinthe gaat het over niks anders dan dat eigenlijk. Hè? Men zou niet moeten wandelen in de wereld. Men zou daar niet deel aan moeten hebben. Men zou ook niet werelds moeten denken. Ik zei niet zondig. Ik zei werelds. Het hoeft helemaal niet zondig te zijn. Bovendien, dat speelt niet eens een rol of het zondig is of niet. Want alle dingen zijn mij geoorloofd, zeker in de Korinthebrief. Maar, en aan de Korinthen dus ook, de Korinthiërs, hoe vreemd het ook klinkt, zeg ik altijd. Maar heel de gedachte is dat dat niet onze doelstelling is. De bedoeling van ons leven is dat wij bijdragen aan de opbouw, de stichting heet het daar. Hetzelfde woord hoor, volstrekt hetzelfde woord. De stichting, namelijk de opbouw van de gemeente die immers de tempel is. Een tempel Gods, tempel van Christus of tempel van de Heilige Geest. Of hoe het dan maar genoemd wordt in 1 Korinthe 3 al. Kortom, het doel van ons leven is inderdaad bij te dragen aan de opbouw van de gemeente. Dat zijn die goede werken. En begrijp me niet verkeerd, het uitdragen, het prediken, het bekendmaken, het betonen van het woord Gods of het betonen van de zalig, van de uitnemende rijkdom zijn en genade, is allemaal tot heerlijkheid Gods, uiteraard. Maar de opbouw van de gemeente gebeurt op precies dezelfde wijze, door het betonen van genade, door het bekendmaken van het woord van God, en heel de gemeente is tot heerlijkheid van God. Met andere woorden, als die gedachte dat aan overheden en machten deze dingen bekend zou gemaakt worden in de hemel, als die gedachte te moeilijk is, dan kun je het altijd nog concreter zeggen en zeggen, nou, het gaat in de praktijk gewoon om de opbouw van de gemeente. Maar ten aanschouwen van die hemelse figuren, zal ik maar zeggen, en ook met betrekking tot de hemel, gericht op de hemelse dingen enzovoorts. Het gaat niet om de bekering van de wereld, hebben we vorige keer ook besproken. Het gaat niet om het maken van alle volken tot zijn discipelen of iets dergelijks. Het gaat inderdaad om de opbouw van de gemeente. Goede werken zijn die werken die God doet in onze dagen. Het zijn die goede werken welke God voorbereid heeft, zegt vers 10 van hoofdstuk 2. En wat God voorbereid heeft en niet bekendgemaakt heeft in vorige eeuwen, maar nu bekendgemaakt heeft, dat is ook 1 Korinthe 2 al, maar ook natuurlijk Efeze 3 en Efeze 1. Het werk wat God doet in onze dagen is namelijk de roeping van de gemeente. En als er staat zijn goede werken welke God voorbereid heeft, dan zijn het die dingen. die dingen die God tevoren bepaald heeft, de dingen die zijn naar zijn eeuwig voornemen, Efeze 3 vers 11, zijn eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Kortom, het zijn die werken die bijdragen aan Gods werk in onze bedeling. Vandaar dan ook dat in Romeinen 12, ik wijs altijd met opzet zo ver mogelijk terug naar Romeinen dus altijd, dat in Romeinen 12 al gezegd wordt dat wij weliswaar onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Maar voordat de Heer dat lichaam praktisch gebruiken kan, zullen wij naar de inwendige mens, naar het gemoed namelijk, veranderd moeten worden, naar de vernieuwing van ons gemoed, weet u wel, om te verstaan welke de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God zij. En pas daarna zouden wij onze gaven gaan gebruiken. Dat is de volgorde dan. En die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is de wil van God uiteraard in onze bedeling. Namelijk de opbouw van de gemeente. En dat is het werk wat God zich tevoren voorgenomen heeft, deel van zijn eeuwig voornemen. Dat is het werk wat hij tevoren niet heeft bekendgemaakt. Kortom, dat is het werk wat hij tevoren heeft voorbereid. En goede werken in onze dagen kunnen alleen maar werken zijn die God voorbereid heeft. Dus zijn altijd werken die bijdragen aan de stichting van de gemeente in het algemeen en meer in het bijzonder aan de stichting van onze broeders en zusters. En daarover sprak dus prompt Korinthe. En dat volgde meteen op Romeinen. Die Korinthebrief zegt, niet naar de wereldse normen leven. Dat is misschien niet zondig, maar dat doet er niet toe. Maar niet naar de wereldse normen leven. Het gaat erom dat we bijdragen aan het werk Gods, namelijk de opbouw van dit huis. Namelijk de opbouw van de gemeente. En precies zo staat het hier dus in Efeze, waarbij eerst gezegd wordt dat wij gezegend zijn in Christus met elke geestelijke zegening. Daarna moesten wij ontvangen die geest van wijsheid, dus veranderd worden in de vernieuwing van ons denken, om te beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Begrijp je me goed? Ik spreek over Efeze en ik citeer uit Romeinen. Maar ik doe het met opzet zo. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang. Alleen hier staat het veel uitgebreider. En dan raak je makkelijker de draad kwijt. Maar niettemin, het is dezelfde gedachtegang. Eerst ontvangen die geest van wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Verlichte ogen uw verstands moeten we ontvangen enzovoorts. Opdat wij die goede en welbehagelijke wil van God zouden verstaan. Want die heeft alles van doen met de positie van de gemeente als gezet in de hemel enzovoorts. En het werk Gods in onze dagen, waaraan wij onze gaven besteden, of ten behoeve waarvan wij onze gaven besteden, is inderdaad dat werk tot opbouw van de gemeente. Op dat ene fundament, Christus, en zowel Jood als Heiden worden gebouwd daarop. En dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. Daarna volgt in hoofdstuk 3 van Efeze enige uiteenzetting over die kwestie van dat het verborgen was enzovoorts, en dat het nu geopenbaard is via de apostel Paulus en dat soort dingen meer. En dat wordt afgesloten met weer een gebed. Voor diezelfde dingen uiteraard. Opdat hij u geven, vers 16 van Efeze 3, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Niet lichamelijke kracht dus, maar geestelijke kracht. En dat is in wezen een uitgebreidere en nog diepzinniger variant op dat gebed waarmee dit gedeelte feitelijk begon aan het einde van hoofdstuk 1. Ontvangen van die geest om te verstaan wie Christus is. En hier staat het, opdat gij ten volle kondet begrijpen, samen met al de heiligen, vers 18 van hoofdstuk 3, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is trouwens al een doorverwijzing helemaal naar de Colossensebrief overigens. De volheid Gods. Maar waar het om gaat is inderdaad dat God machtig is meer dan overvloedig te doen, vers 20 van hoofdstuk 3, boven al wat wij bidden of denken, want het heeft alles te maken met de roeping, de opbouw, de bestemming van de gemeente uit onze bedeling, want dat gaat ons voorstellingsvermogen, ons idee, verre te boven. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Dat is wat hier uiteengezet wordt. En als daarna echt over sterk praktische zaken gesproken wordt, dan begint het met te zeggen in hoofdstuk 4, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. En dat is precies hetzelfde als wat wij lazen in Filippenzen 2 zojuist, namelijk in de eerste verse van hoofdstuk 2. Dat gij moogt eens, dat staat in vers 2 hè, van hoofdstuk 2. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende. Van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Enzovoorts. En dat is precies hetzelfde als wat in Efeze 4 staat. Dat we zouden wandelen met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid, eenheid des geestes, door de band des vredes. Aardig is dat, hè? Geestes, eenheid des geestes, door de band des vredes. Maar band en eenigheid is hetzelfde. Band is namelijk eenheid. Toch? En die geest en vrede horen ook bij elkaar, want het waarover gesproken wordt is gewoon het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond heet verbond des vredes, hier opgevat als band des vredes, maar het is volstrekt hetzelfde. Of het heet ook verbond des geestes. Want het oude verbond is een bediening des doods, maar het nieuwe verbond een bediening des geestes. Daar heb je, dat is 2 Korinthe 3 overigens. Een verbond van geest en leven. Het gaat dus inderdaad om de uitwerking van het nieuwe verbond. Maar het brengt inderdaad eenheid. En dat staat er ook achter. Eén lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen enzovoorts. En de bedoeling van het werk Gods in onze levens is dat die eenheid inderdaad gepraktiseerd en beleefd wordt en dat daaraan gewerkt wordt. Dat wij kortom ons benaastigen die eenheid die hij tot stand gebracht heeft te behouden. Namelijk eenheid in Christus. Nou, dat is de strekking in het algemeen van deze Efezebrief. Maar sluit voorkomen aan bij Filippenzen. Het enige verschil is dat Filippenzen in mijn ogen min of meer een spiegelbeeld is van de Efezebrief. Dat wil zeggen, de Filippenzenbrief die spreekt veel meer over de aardse omstandigheden van de gelovigen. De gelovigen namelijk, die geacht wordt helemaal niet van die aardse dingen deel uit te maken, maar die geacht wordt bij te dragen aan het werk Gods in onze dagen, met als consequentie dat hij op grond daarvan zal lijden dan wel verdrukt worden. Want dat is de andere kant van het verhaal. De Efezebrief is bijzonder positief en zegt wij zijn met Christus gezet in de hemel. De Efezebrief beschrijft het van de andere kant. Die zegt dat wij werken aan een werk Gods in onze dagen en dat wij een toekomst hebben in de hemel. Maar het een sluit heus het ander niet uit, het vult elkaar in ieder geval aan. Want hoe dan ook, wij kunnen onze eigen positie als gelovigen van twee kanten bekijken. De ene kant als gezegend in Christus in de hemel, als hemels burgerschap ontvangen hebbende. Wel, de Filippenzenbrief ontkent het niet, maar bekijkt het inderdaad van de andere kant. En zegt, ja, we zijn hier nog op aarde en inderdaad nog in vernedering. Dat wel, in het lichaam, in het vlees. En dat is ook een manier om het te zeggen, maar de strekking is, van beide brieven is uiteindelijk volkomen gelijk. Waar de apostel namelijk in die Filippenzenbrief uitdrukkelijk over spreekt, is over de vervolging en het lijden wat komt over de gelovigen die inderdaad wandelen zoals bijvoorbeeld Efeze 4 dat zei. Namelijk zich benaastigend te behouden deze geestelijke eenheid. Bij te dragen aan het werk Gods, in het algemeen zijn ze dan betrokken in de prediking van het evangelie, in het bekendmaken van het woord Gods en zo, want dat is de belangrijkste methode waarop dat werk Gods inderdaad tot stand komt in onze dagen. Maar dan wordt er meteen in de Filippenzenbrief ook een ander fenomeen geïntroduceerd, wat steeds sterker naar voren komt in de volgende brieven van Paulus. Een fenomeen namelijk van dwaalleraars is met zeker in Filippenzen een nogal sterk begrip. Maar niettemin, boven Filippenzen 3 staat waarschuwing tegen valse leraars. Maar die gedachte zelf, dat er is, dat ontwikkelt zich al in Filippenzen 1. Want daar staat vanaf vers 15... In de voorgaande versen staat dat velen het woord spreken. Met vrijmoedigheid, en zo hoort het ook, hè. Want dat is in de eerste plaats het werk Gods. Dat zijn in de eerste plaats goede werken. Maar daarna vers 15. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Maar sommigen ook door goedwilligheid. Want je kunt natuurlijk het woord Gods voor allerlei doeleinden misbruiken. Ja, dat is nu eenmaal zo, hè. Nou, ik kan er niet te veel van zeggen, maar dat gebeurt nou eenmaal. Hè. Je hebt mensen die het altijd beter weten. En als ze dan een Bijbel aanschaffen, met de Bijbel in de hand alles beter weten, dan komt dat heel goed uit. Dan kunnen ze altijd zeggen, dan, maar het is het woord van God. Hè. Ik weet het beter, want ik heb hier het woord van God enzovoorts. En dan versterkt het alleen maar de eigen arrogantie en de eigen hoogmoed. Het is moeilijk uit elkaar te houden overigens. Ik hoorde van de week dat iemand een hele verzameling banden van mij gekregen had. En die had slechts het eerste bandje geluisterd, zei hij. Maar hij vond het toppunt van arrogantie, dus hij wilde het verder niet aanhoren. Ik kan het ook niet helpen. Maar zo kan het ook uitgelegd worden. Maar zo gebeurt het dus ook. Hè. Vanuit zo'n standpunt, vanuit zo'n arrogant standpunt, kan men ook het woord Gods prediken. Men kan het ook gebruiken om macht over anderen uit te oefenen. Dat is trouwens een vrij gebruikelijke methode, mag ik wel zeggen. God wil het. Hè. Je moet doen wat ik zeg, want ik heb het hier uit de Bijbel enzovoorts. Hè. Dat soort dingen meer. Dat is inderdaad wat gebeurt. En dat is ook wat de apostel hier zegt. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Nou is het nog heel niet verkeerd dat ze dan maar Christus prediken. Want sommigen prediken door nijd en twist en prediken niet eens Christus. Meestal wordt het dan zichzelf uiteraard. Hè? En dan krijg je inderdaad arrogantie, zo is dat. Hè? Sommigen prediken ook door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting. Gewoon om ruzie te maken, vanwege de discussie, om de krachten te meten, wie er gelijk kan krijgen en dat soort dingen meer. En wie zijn macht kan vestigen. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Dat wil zeggen, zij doen het dus ook door nijd en twist met Paulus. Om Paulus te beconcurreren, zal ik maar zeggen. Het lijkt me moeilijk om tegen die man op te kunnen, maar men probeerde het dus wel, hè. In onze dagen trouwens nog steeds zeer ijverig. Hè? Juist tegen Paulus. Want zij staat zijn menen aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Met opzet dus om Paulus dwars te zitten. Doch deze, anderen zijn het dan, doen het uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat moeten we daarmee? Paulus zegt, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Niettemin zijn het dan verkeerde methoden, wellicht verkeerde motivering. Maar zolang dan toch maar Christus gepredikt wordt, dan mogen wij blij zijn. En ik meen het ook net zo positief als Paulus, dan mogen wij blij zijn. Ja, het had beter gekund, maar niettemin, wij mogen blij zijn, zeker wel. Maar niettemin, het gebeurt. En in dat verband zegt de apostel opnieuw in vers 27 van hoofdstuk 1. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Bijna hetzelfde als Efeze 4 vers 1. Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben. Ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest. Jawel. Dezelfde gedachtegang dus als uit Efeze 4. Eén geest met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u een bewijs is der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Paulus kan het zo laconiek zeggen, want dit is erg laconiek, hè. U is de genade gegeven voor hem te lijden. Men beschouwt het als genade dat wij voor hem lijden mogen. Hij zegt het al netjes, Peter zegt, of Jacobus zegt het ook op zo'n soort manier, hè. Acht het voor grote vreugde, broeders, indien gij in menigerlei verzoekingen valt. Precies hetzelfde. Wie zei daar dat er zoveel verschil was tussen Jacobus en Paulus? Hè? Het is volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde gedachtegang. Want het gaat erom dat wij inderdaad terechtkomen als wij het woord bewaren en ook trouw zijn aan het woord Gods en leven dus uit geloof, dan is ons niet alleen de genade gegeven om in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Want als wij geloven, zullen wij daarom lijden, verdrukt worden, smaadheid dragen of wat dan ook. Dus de algemene Bijbelse waarheid. En daarmee hebben we dan dezelfde strijd, daar komen we namelijk in terecht, dezelfde strijd hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. De strijd van Paulus dus. En als Paulus er zelf wat uitgebreider over spreekt in weer een brief verder, dan zegt hij in Colossense 1, vers 24. Paulus, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen, kun ik zeggen het vervolg, wat er nog overbleef, het vervolg erop, het overblijfsel van de verdrukkingen van Christus. En Paulus doet dat voor zijn lichaam, voor het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, welke dienaar hij geworden is. Zodat hij vanwege zijn dienst aan de gemeente, daar heb je de goede werken, dienst aan de gemeente, zijn werk tot opbouw van de gemeente, vanwege dat werk leidt hij inderdaad. Maar hij zegt, het is hetzelfde lijden als wat ook op de Heer Jezus Christus kwam. Dat gaat gewoon zo door. En dat is waar feitelijk de Filippenzenbrief over spreekt. Want wie de Heer wil dienen, zal als gevolg daarvan vervolgd worden, waar hij die ook in Timotheus natuurlijk tamelijk uitgebreid aan de orde komt. En wat Filippenzen ons voorhoudt, is dat dat normaal is. Dat dat, laten we zeggen, dat dat erbij hoort. Het is niet anders. Bovendien, wij worden geacht navolgers van Christus te zijn, dat is de uitdrukking, hè? Wij worden geacht navolgers van Christus te zijn, of navolgers van Paulus, gelijkerwijs Paulus navolger is van Christus. Efeze 5 vers 1 was dat. En met de Heer Jezus Christus ging het inderdaad net zo. Hij bleef trouw aan het woord en werd op die grond inderdaad vervolgd. Hij, op die grond leed hij en zelfs werd hij op die grond gedood. Zodat we het zo slecht nog niet hebben, bedoel ik maar. Tot op heden, want gij hebt tot den bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen het ongeloof van de tegensprekers uit Hebreeën 12 is dat. Hè? Kortom, dat lijden is er wel, die strijd is er wel, dat is ook de strijd van een paar hoofdstukken eerder, wat heet twee hoofdstukken eerder, één hoofdstuk eerder, namelijk die van Efeze 6. Die strijdt niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Waarom er staat in de lucht, weet ik ook niet. Maar in de hemel, van vers 12 van Efeze 6, in die strijd zijn wij inderdaad verwikkeld. En dat is niet altijd een lolletje. Daar is het ook niet voor, uiteraard. Maar we hebben natuurlijk de gedachte uit Romeinen 8. En dat haalde ik er straks uit het hoofd wel even aan. De gedachte uit Romeinen 8. Dat indien wij met Christus lijden, wij ook met Christus zullen verheerlijkt worden. En we zijn er daarbij van verzekerd, wij rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat lijden dus met Christus, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want wij zijn in hope zalig geworden. Nou, die gedachtegang die daar in 2-3 versen in Romeinen 8 verwoord wordt, die gedachte is de basis eigenlijk van dezezelfde Filippenzenbrief. Nou goed, ik kom er nog wel op terug, maar ik wandel even verder naar Filippenzen hoofdstuk 2. Indien er dan enige vertroosting is, of troost, wat hetzelfde is, en gemeenschap des geestes, ik zeg al altijd, en ik zeg het dus nu ook, maar ik zeg het altijd, vertroosting of troost is altijd de aanduiding van het nieuwe verbond als zodanig. Het Bijbelse begrip vertroosting namelijk, en bedoel ik niet zozeer het Griekse woord, maar het Bijbelse begrip, dat is meer Hebreeuws trouwens, het Bijbelse begrip vertroosting heeft de betekenis van dat iets beters in de plaats is gekomen van iets minder goeds dat nou eenmaal verdwenen is. Kortom, de gedachte van vertroosting is deze, dat het oude verdwenen is. Men is daar wellicht bedroefd over. Dat kan heel goed. Met alle reden toe overigens. Maar dat de oude voorbij gegaan is, maar dat iets nieuws, iets beters, overigens wel van dezelfde aard, maar iets beters daarvoor in de plaats is gekomen. Ik neem altijd het voorbeeld van Genesis, waar het woord vertroosting voor het eerst gebruikt wordt, als er staat dat Isaac getroost werd voor de dood van zijn moeder. Dat was namelijk toen Rebecca de tent van Sara betrok. De gedachte is namelijk dat de moeder van Isaac, Sara, overleden was, maar dat Isaac daarvoor in de plaats een vrouw kreeg. Rebecca. Rebecca nam de plaats van Sara in. En dat was vertroosting. En het was voor Isaac een vooruitgang, denk ik. Nou heb ik Rebecca nooit zo goed gekend, maar ik neem aan dat het een vooruitgang was. Hè? In ieder geval zo staat het. Dat is vertroosting. Dat is namelijk wat het voorstelt. En daarom is het de aanduiding van het nieuwe verbond. Waarbij immers het nieuwe verbond in de plaats komt van het oude. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles is nieuw geworden. Zalig zijn, dan zal ik eens even uit de vreemde schriftplaats citeren. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. En aangezien vertroosting normaal gesproken de aanduiding is van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude, moet je dus vaststellen dat dat treuren iets te maken heeft met het oude verbond dat voorbij gegaan is. Wat beëindigd is. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Betekent dus, zalig zijn die treuren over dat het oude verbond beëindigd is, want zij zullen vertroost worden en onder het nieuwe verbond geplaatst worden. Maar waarom zouden zij treuren vanwege het einde van het oude verbond? Weer een moeilijke vraag. Waarom zou men treuren? Ander woord voor treuren. Waarom zou men rouw bedrijven? Dat moet toch duidelijk zijn. Juist, ja. Omdat het oude verbond beëindigd werd, natuurlijk. Maar het oude verbond werd beëindigd door de dood van de Heer Jezus, de eerstgeborene. En dus, als de Heer aan hen verschijnt in de toekomst, dan staat er, zij zullen over hem, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben, Zacharia 12, en ze zullen over hem rouw klagen, gelijk men rouw klaagt over een eerstgeborene. Precies zo. En dan zullen dus alle geslachten des lands rouw klagen, precies. En de Heer zegt, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Tamelijk letterlijk toegepast in Handelingen 2. Als Peter spreekt over deze Jezus die gij gekruist hebt, toen werden zij verslagen van hart, het volk wat het hoorde, en ze vroegen, mannenbroeders, af alle letteren, maar goed. Mannenbroeders, dat is moeilijk hoor, maar goed, dat doet er nou niet toe. Ze vroegen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Ze waren verslagen van hart, treurend zeggen we, wat moeten wij doen? Nou ja, bekeren en komen tot de middelaar van het nieuwe verbond, die in oud-testamentische termen ook wordt aangeduid als de trooster. Want hoe dan ook, wij denken bij het woord trooster gewoonlijk aan de Heilige Geest. Dat is eigenlijk een beetje een misverstand, want de trooster is niet zozeer de Heilige Geest, de trooster is Christus. En andersom, voor de Heilige Geest wordt een andere uitdrukking gebruikt, namelijk de andere trooster. Maar goed, de trooster is Christus. Ik weet niet meer wie het was. Simeon of Anna, die zei, nu heb je voor Simeon staat er dat hij was verwachtende de vertroosting Israëls. En hij werd naar de tempel gebracht, of althans, hij kwam naar de tempel en hij vond daar de vertroosting van Israël. De trooster namelijk, Menachem, de trooster, Christus. Dat is het maar, hè. Dus zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden in de bergreden. Is een aankondiging van dat het oude verbond zou beëindigd worden. Het is zelfs de aankondiging van zijn eigen dood. Maar ook de aankondiging van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus van zijn opstanding daarna. Want toen hij uit de dood opstond, verscheen hij daar als de enige echte trooster. Dat is verhalen. En dan terug naar Filippenzen 2, na deze uitweiding. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, en die er enige gemeenschap is des geestes. En je moet merken dat al deze uitspraken kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. Want dan is er vertroosting, namelijk troost. Dan is er liefde, namelijk eenheid, namelijk gemeenschap. Het woord staat er ook. Des geestes, want het is een bediening des geestes en van leven. Nieuw verbond wordt ook geacht een huwelijk te zijn, dus inderdaad liefde en gemeenschap. En voor zover het huwelijk van Isaac en Rebecca is, inderdaad, vertroosting dus. Ja, ja, Sarah overleden, beeld van het oude volk, onder de wet enzovoorts. Maar daar is een einde aan gekomen. Het nieuwe verbond breekt aan, hè. En verder staat er, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, maar ontferming, ja, dat zouden we moeten weten, hè. Dat is ook het nieuwe verbond. Ruchama. Uit Hosea, weet u wel. Ik zal u weer ontfermen. Lo Ruchama zal Ruchama worden. Niet ontfermd zal ontfermd worden, enzovoorts. Dus ontferming is ook een van de woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. Of is een van de kenmerken van het nieuwe verbond. En dan, zo vervult mijn blijdschap, en dan zeg ik weer hetzelfde hoor. Want het nieuwe verbond is de blijde boodschap. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind, daar heb je dus dat nieuwe verbond, hè, wat niet verbroken kan worden, dat gij moogt eensgezind zijn. U ziet, de apostel spreekt hier veel uitgebreider over die eenheid. Mede omdat er zoveel is wat leidt tot verdeeldheid in de praktijk. Mede vanwege dat sommige christen prediken door nijd en twist. Alleen om elkaar dwars te zitten. Dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Dat gaat over dus niet dat men uitwendig één is en hetzelfde doet, maar dat men inwendig één is en hetzelfde gevoelt, namelijk dezelfde levensinstelling heeft. Dat is de gedachte. En dan zeg ik het nog erg naar buiten toe, de levensinstelling, want daar kun je voor kiezen. Maar het gaat inderdaad om één gemoed en één gevoel, dezelfde wijze van denken. Dezelfde gezindheid dus als die van Christus, want dat is wat in de volgende verse gezegd gaat worden. Dat is de vernieuwing van het gemoed ook, hè. Nou goed, vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar om de draad vast te houden, dat is natuurlijk ontleend aan hoofdstuk 1, vers 15. Sommigen prediken Christus door nijd en twist. En hier staat, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar doet het door ootmoedigheid. Want twisting, ijdele eer of nijd uit 1 vers 15 heeft allemaal van doen, domweg, met de hoogmoed van de natuurlijke mens. En daar zou men het woord niet voor moeten gebruiken. Het ligt wel voor de hand, zoals gezegd. Het is het woord van God, iets hogers is er niet. Maar men zou dat hoge woord van God niet moeten gebruiken tot ondersteuning van de eigen hoogmoed. Integendeel. Men zou het woord moeten bedienen en de gemeente dienen en Christus dienen in alle ootmoedigheid. En dus ook elkaar moeten dienen. Ik weet niet, het woord bedienen of dienen heeft zijn betekenis een beetje verloren, geloof ik, langzamerhand. Maar hoe dan ook, de gedachte is dat het wandelen in die goede werken altijd en onder alle omstandigheden dienstwerk is. Paulus zegt ook dat hij dienaar is geworden van Christus of dienaar van de gemeente enzovoorts. En Petrus zegt, het gaat niet om heerschappij te hebben, het gaat om te dienen. Met een volvaardig gemoed. En Efeze 4 zegt, God heeft aan de gemeente gegeven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, tot het werk der bediening. Dan zeg ik altijd, ja, dat betekent dienstwerk. Maar het aardige is, er staat werk der bediening, zodat bediening ineens een zelfstandig naamwoord is. En dus grote nadruk krijgt, hè? Het werk der bediening, het dienstwerk namelijk, met grote nadruk. Niet een heersend werk, maar een dienstwerk. Het werk de bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus inderdaad, een nederige baan, om zo te zeggen. Dus doet geen ding door twisting of ijdele eer, dat past daar ook niet bij. Maar door ootmoedigheid, dat is een ander woord voor nederigheid, hè. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En vervolgens staat er, in ieder zien niet op het zijne. Je kunt ook lezen, in ieder zien niet slechts op het zijne. Maar het staat er ook op. Er staat gewoon, in ieder zien niet op het zijne, maar in ieder zien ook op hetgeen der anderen is. Het blijft natuurlijk waar dat we als gelovigen eerst op het onze zouden zien. Dat wil zeggen, Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven en zeker ook voor ons eigen geestelijk leven. Dat is heel vervelend, want sommigen geven van de erbarmelijke staat van hun geestelijk leven hun eigen voorganger de schuld. Als je het mij vraagt, hebben ze die daartoe ook aangesteld. Maar u vroeg het mij niet, dus vooruit dan maar. Maar dat geloof ik echt. Wat denkt u hoe het komt dat die kerkelijke instituten zo sterk zijn? Terwijl wij over het algemeen denken, nou wat heb je daar nou aan? Wat kun je daar nou ontvangen? Wat kun je er brengen? Ja, je geld, maar dat bedoel ik nou even niet, hè? Maar aan geestelijke dingen. Wat ontvang je daar? Wat kun je er brengen? Helemaal niks. Waarom blijft het dan in stand? En waarom is die macht zo sterk? Wel heel eenvoudig, omdat daarmee de gemiddelde gelovige of christen of hoe noem je zo iemand, daarmee de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven inderdaad kan afschuiven op iemand anders. En als men straks staat voor de rechterstoel van Christus, dan zegt men waarschijnlijk ook, wir haben es nicht gewusst, dat is niet een mooi goede datum, 5 mei is vandaag, om dat zo te zeggen, maar op zo'n datum komen zulke uitspraken wel boven natuurlijk. Dat hebben we niet geweten, onze dominee heeft ons dat nooit verteld. Maar het hele punt is, de verantwoordelijkheid voor ons geestelijk leven ligt heus bij onszelf. En dat onze voorgangers ons bepaalde dingen niet vertellen, daar komen we vanzelf achter als we de Bijbel lezen. En als we aan het lezen van de Bijbel niet genoeg hebben, dan voor de meeste van ons geldt dat gewoonlijk, dan zullen we moeten zien dat we ergens terechtkomen waar het ons beter voorgehouden wordt, zal ik maar zeggen. Waar ons dingen die ons tot dan toe niet verteld werden, wel verteld worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt heus bij ons. En dus een ieder zie wel degelijk op het zijne, op zijn eigen zaken dus. Maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Niet dat die anderen ons dan ter verantwoording kunnen roepen, maar het is een dienstwerk namelijk. En ieder ziet niet op het zijne, maar ook, en ieder ziet ook op hetgeen der anderen is, want dat bevordert inderdaad de eenheid van de gemeente en dat bevordert ook de gezamenlijke opbouw van de gemeente, ook de opbouw van het persoonlijke geestelijk leven van de verschillende gelovigen. Zo is het nou eenmaal. En dan wordt het toegelicht, en dan komen die sterke woorden, want dat gevoelen, zullen we zeggen, dat gemoed, of die gezindheid, maar daarmee ook die ontferming en die vertroosting en die liefde uit de voorgaande verse, dat gevoelen, het heeft met emotie te maken dus, hè? Dat is het moeilijkste wat er is, hè? Gevoelens, emoties. Dat wil zeggen dat we emotioneel betrokken zouden zijn bij onze broeders en zusters. Of van gemeente dan maar weer even te zwijgen. Dat is namelijk de gemeente, hè? Onze broeders en zusters. Maar we zouden daar inderdaad met ons hart bij betrokken moeten zijn. Dat is heel vervelend, want het betekent dat er natuurlijk weliswaar aan de ene kant dikwijls reden is tot blijdschap, maar aan de andere kant dikwijls ook veel reden tot verdriet. En dat maakt het zo moeilijk. Maar niettemin, zo zou het moeten zijn, namelijk dat wij gevoelsmatig en emotioneel betrokken zijn bij onze broeders en zusters. En dat staat hier, want zo was het met Christus Jezus ook namelijk. Die heeft ook ons lief en is dus emotioneel bij ons betrokken. Heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige wereld enzovoorts. Heeft ons met zichzelf één plant gemaakt, om zo te zeggen. Heeft ons met hem geïdentificeerd. Dat is een beetje een plechtige term, maar die drukt het misschien toch wat beter uit. Kortom, we zijn leden van zijn lichaam geworden, is de gedachte. Hij heeft naar ons omgezien, heeft zich over ons vermd, heeft ons getroost enzovoorts. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En dan wordt gezegd dat Christus Jezus, die werkelijk hoog was, oorspronkelijk, en dat kan van ons niet gezegd worden, maar dat Christus Jezus, die werkelijk hoog was, zichzelf een vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen enzovoorts. In gehoorzaamheid aan God, of beter, in onderwerping aan het woord Gods. En dat is wat wij ook zouden moeten doen, namelijk ons onderwerpen aan dat woord Gods. En dat heeft in eerste instantie inderdaad vernedering tot gevolg. Ik kan niet missen, een van de redenen waarom zoveel mensen niet tot geloof komen, hoewel ze het evangelie kennen, is gewoon hun eigen hoogmoed. Dat staat hen in de weg, want men begrijpt heel goed dat men inderdaad een knieval moet doen, precies zoals het staat in vers 10, zou moeten buigen namelijk, zou moeten knielen voor God en in bijzonder voor de Heer Jezus Christus. En daar is mijn dom best overmoedig voor. En sommigen zeggen dat zelfs ronduit. Dus ik vertel niks nieuws eigenlijk. Hè. Ik heb het meerdere malen horen zeggen hoor. Dat doe ik niet. Dat is mij te denken. Ik kan niet doen. Hè. Ik regel mijn eigen zaken wel. En dat soort zaken. Dat soort uitspraken. Hè. Maar dat is wat hier staat. Het gevoelen van Christus Jezus zou in ons moeten zijn. Dat is de gedachte. Waarna je kunt vragen, na vers 5 kun je vragen, welk gevoel is dat dan? Hoe bedoel u? En dan komt in een tussenzin, en als antwoord op de eventueel gestelde vraag, komt een verhaal over Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises, en die vervolgens ook uitermate verhoogd is geworden. Dat wil zeggen, dat gevoelen zij in ons, het welk in Christus Jezus was, dat gevoelen van te willen dienen. En te willen dienen wil zeggen vernederd te willen worden, want dienen is een nederige taak. Maar er wordt wel meteen aan toegevoegd dat het resultaat daarvan is verhoging. En degene die uitermate vernederd werd, zoals Christus, werd ook prompt uitermate verhoogd. Maar u moet begrijpen dat vers, dat hoe belangrijk vers 6 tot en met 11 ook zijn, en 6 tot en met 11 worden meestal uit het schriftverband hier, uit het hoofdstuk gehaald en los geciteerd en vergeleken met andere schriftplaatsen. Natuurlijk terecht, maar in dit hoofdstuk en in deze brief is het een tussenzin, een parenthese. Want vanuit vers 5 lees je gewoon door in vers 12. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, net als Christus Jezus uit vers 5, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen maar veel meer nu mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, en God werkt ook in de Heer Jezus Christus in de tijd. Hij werkt in u beide het willen en het werken, en dat werkte God ook inderdaad in de Heer Jezus, in de dagen zijns vleesjes. Men lezen bijvoorbeeld Johannes Evangelie. Die zegt, ik doe niks. Dan die werken die ik mijn vader heb zien doen. Of die werken alleen die mijn vader mij gegeven heeft te doen. Of iets dergelijks. Hè. Al dat soort dingen. Ik spreek ook niks als het niet van mijn vader afkomt enzovoorts. God werkte in hem beide het willen en het werken naar Gods welbehagen. En de Heer Jezus deed, vers 14, alle dingen zonder murmureren en zonder tegenspreken. Toch? En hij was dus onberispelijk en oprecht, vers 15, kind van God, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En hij scheen onder hen als een licht in de wereld. Zie je wel, toch het Johannes Evangelie. Want daar zei hij, ik ben het licht der wereld. En dan sprak hij vele malen over het licht. Aardig, hè? Nou, dat is wat er staat, hè? Voorhoudende het woord des levens. Nou, dat is precies wat de Heer Jezus deed. En het woord des levens wordt ook uitgebreid genoemd in Johannes, hè? Dat kan niet missen. Waarna ook de Heer Jezus geofferd werd, min of meer. Maar dat staat hier natuurlijk niet, maar dat staat hier wel over de apostel Paulus zelf. Nou, dat is heel de gedachtegang eigenlijk. Waarbij dus de Heer Jezus in de dagen zijn vleesjes tot voorbeeld gesteld wordt aan ons als kinderen Gods in de dagen dat wij nog in het vlees zijn. En leven uit geloof. Ik moet er meteen bij zeggen dat onze positie toch enigszins anders is dan die van de Heer Jezus Christus. Want het verschil is dat hij nog niet wedergeboren was, terwijl wij dat wel zijn. Hij was nog niet een nieuwe schepping, wij zijn dat al wel. Maar en als u dan zou zeggen, ja, maar wat de Heer kan, dat kunnen wij niet, want hij was van God afkomstig enzovoorts, en uit God geboren, door God zelf verwekt, dus hij had een streep voor op een of andere manier, waar we toch niet in kunnen kijken overigens, dan moet ik u zeggen dat wij dan wel degelijk in dezelfde positie verkeren, want wij zijn wel degelijk uit God geboren, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, enzovoorts, wij hebben het leven van Christus in ons, enzovoorts, zodat de vergelijking wel degelijk heel sterk opgaat. Maar er is een belangrijk verschil, dat zeg ik met opzet er even bij. Het belangrijke verschil is dat de Heer Jezus nog moest sterven en uit de dood opstaan. En wij zijn al gestorven en uit de dood opgestaan. Namelijk, wij zijn al nieuwe schepselen en hij is dat nog niet. Maar voor de rest blijft het gewoon gelijk. Wij leven als kinderen Gods uit geloof in het midden van een duistere wereld. En ook tot de gelovigen wordt gezegd, gij zijt het licht der wereld. En hier staat het op. Zodat wij in onze levenswandel, in die zin dus een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus, betekent ook dat we trouw zouden zijn aan zijn woord, dat we dienend zouden zijn, en vooral de zondaar zouden dienen met het evangelie, dat wij de tegensprekers inderdaad zouden verdragen, zoals de Heer Jezus dat deed, dat wij bovendien zouden lijden met Christus, daar hoeven wij zelf niet voor te zorgen, daar zijn anderen voor, maar het gebeurt wel. En eventueel betekent het zelfs dat we net als de Heer Jezus zouden sterven. Eventueel dus de marteldood, dat bedoel ik, hè. Want als gevolg van ons geloof kan het best dat we ter dood gebracht worden. En we zouden niet de eerste zijn bepaald, hè. Het is in de loop van de kerkgeschiedenis uitgebreid aan de orde geweest, dus daar hoef ik verder ook niks van te zeggen. Zover kan dat inderdaad gaan, ja. En dat is het voorbeeld wat wij hebben. Het voorbeeld namelijk van de Heer die kwam in gehoorzaamheid om Gods wil te doen. Om dus goede werken te doen. Precies dat. U weet toch, hij kwam in de wereld en zei. De Heer Jezus kwam in de wereld en zei. Ja, die aanspraak bedoel ik, ja. Hij zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven enzovoorts. En wij, als kinderen van God, levend in de wereld, zouden precies hetzelfde credo moeten hebben. Namelijk, dat wij bereid zijn om Gods wil te doen. Nou, we hebben deel aan Christus en we leven in het vlees. Dus er zit niks anders op. Dat is het nou eenmaal. Ja, dat waren de woorden uit Psalm 40. In Hebreeën 10 dan, hè. Namelijk, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Nou, dat is het voorbeeld van de Heer. Levend op aarde om de wil Gods te volbrengen. Dat is ook wat hier feitelijk beschreven staat. Alleen wat hij dan precies deed staat er niet. In de verse 6 tot en met 11. Maar wat er wel staat is dat hij zich vernederd heeft. En dat hij dat ook betrekkelijk normaal vond. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Maar even hetzelfde. Geledigd, want dat is eigenlijk het woord. Vernietigd staat er dan helaas in de Statenvertaling. Dus niet helemaal verkeerd hoor. Maar je verliest het verband met het volgende Bijbelboek. Er staat namelijk letterlijk, heeft zichzelf geledigd. Maar Colossense zegt dat in hem al de volheid der Godheid woont. Hij was namelijk God en hij werd mens en hij ledigde zich dus. Daarna werd hij uitermate verhoogd, maar dat is in het bijzonder Colossensebrief. En dus woont in hem weer al de volheid Gods. En als je dit woord hier in vers 7 vertaalt met vernietigd, dan mis je dus het verband met het volgende Bijbelboek. Dat is heel jammer dan. Maar hij heeft zichzelf geledigd, de gestalte van een dienstknecht, een slaaf dus eigenlijk, aangenomen hebbende. En is aan de mensen gelijk geworden. Waarmee en passant vermeld wordt dat het van alle mensen gezegd wordt dat ze eigenlijk slaven, dienstknechten namelijk zijn van God. Daartoe zijn zij namelijk mens. Ja, de bedoeling van de mens is dat hij God zou dienen. En de mens kon dat niet, deed dat niet, wandelde door misdaad en de zonde en wandelde naar de eeuw deze wereld. En toen zei Efeze, daarom heeft God ons nieuw leven gegeven en zijn we zijn maaksel, opdat wij wel degelijk in die goede werken zouden wandelen en God zouden dienen. En hier staat van de Heer Jezus dat hij kwam in de gestalte eens dienstknechts en dus aan de mensen gelijk. Maar het gaat zelfs nog verder, want te midden van de mens werd hij ook nog verder vernederd, vers 8. En in gedaante gevonden als mens, toen was hij dus al vernederd, heeft hij zichzelf opnieuw vernederd, dan wel laten vernederen. Gehoorzaam, namelijk gelovig geworden zijnde, zeg ik ook altijd, hè. Gehoorzaamheid is geloof. Gelovig geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dus uitermate vernederd. Maar daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En dat wordt hier aangehaald niet als historisch feit. Maar het wordt hier aangehaald als voorbeeld en als belofte bovendien voor ons. Zodat wij zouden rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. Dat was dus inderdaad weer Romeinen 8. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Wij nemen de draad weer op in vers 6 van hoofdstuk 2 van Filippenzen, die in de gestaltenis God zijnde, en daar ga ik met opzet even op in, de gedachte namelijk die hier uiteengezet wordt is volstrekt duidelijk. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus Christus Gode even gelijk was. En dat even betekent hetzelfde als gelijke. Even wil niet zeggen een kort poosje. Even wil zeggen gelijk. Zo'n oud Nederlands woord voor gelijk. Hij was Gode even gelijk. Ik heb ook de neiging om die twee woorden gewoon aan elkaar te schrijven. Dan is het wat duidelijker. Dat is duidelijk, maar het is sowieso duidelijk. Hij was namelijk in de gestaltenis Gods. Maar heeft zichzelf geledigd. Wil zeggen dat hij zijn Godheid heeft afgelegd. Wat het ook betekent, dit betekent het, hè? Of hoe dat, wat het woord ook betekent, wat gebruikt wordt, dat maakt niet uit. Het betekent dat hij zijn Godheid heeft afgelegd, dat kon kennelijk. En hij is inderdaad mens geworden en heeft dus de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Kortom, hij heeft zich vernederd uiteindelijk tot in de dood des kruises, tot in een vernederende dood, een schandelijke dood. Dat is duidelijk genoeg. En als dat toch vaststaat, kunnen we er wel even wat dieper op ingaan, want het blijkt namelijk dat de uitdrukking van vers 6 problemen oplevert. Namelijk de uitdrukking dat hij het geen roof heeft geacht om. En als u mij vraagt, dan staat die zin daar ook ongelukkig zo. Want als u het mij vraagt, staat er gewoon dat hij in de gestaltenis Gods was en dat hij Gode even gelijk was, maar dat hij het geen roof heeft geacht om zichzelf te ontledigen, dan wel vernietigen. En als je het zo leest, dan is het ineens begrijpelijk. Want de gedachte is dat hij iets waardevols had, dan wel was, en dat hij dat heeft afgegeven, afgelegd heeft. Hij heeft zich die Godheid laten ontnemen. Ik weet niet of ik het zo zeggen mag, maar zo ongeveer dus, hè. Hij heeft zich die Godheid laten ontnemen en is mens geworden. En op aarde leefde hij als mens, niet als God, uiteraard. Maar hij heeft dat niet als diefstal, als roof beschouwd. Maar de gedachte is dus dat die uitdrukking, dat hij het geen roof geacht heeft, dat die uitdrukking erg ongelukkig staat. Want het is net alsof er staat dat hij het geen roof heeft geacht om aan God gelijk te zijn. Maar het is net andersom. Hij heeft het geen roof geacht om de mensen gelijk te worden en zijn Godheid af te leggen. Dat is wat er feitelijk staat. Alleen de zin, ook in het Grieks, is nogal ingewikkeld. Laat ik zeggen, de structuur van die zin is nogal ingewikkeld. Net zo ingewikkeld als hier in het Nederlands. Maar aangezien de gedachte zelf toch bekend is, is toch uit het verband duidelijk waar het over gaat, lost die zin van vers 6 zich vanzelf op. Namelijk, hij heeft het geen roof geacht om Gode even gelijk te zijn. Hij heeft het geen roof geacht om de mensen gelijk te worden en dus zijn Godheid af te leggen. Je kunt het ook anders lezen. Als je de volgorde van de zin wil laten staan, dan los je hem dus op met de juiste voegwoorden. Voegwoorden zijn namelijk woorden die in die oude grondtalen nauwelijks voorkomen. En voor zover ze voorkomen zijn ze erg algemeen. Ze zeggen niet veel. Terwijl wij in Nederlands de beschikking hebben over een hele verzameling heel subtiele en verschillende voegwoorden. Vanuit het Hebreeuws is dat nog sterker het geval trouwens. En als je dan doet, dan moet je zoiets lezen als die in de gestaltenis God zijnde het geen roof geacht heeft, Gode even gelijk zijnde, zichzelf te verledigen. Of die het geen roof geacht heeft, hoewel hij Gode even gelijk was, zichzelf te ledigen. En dat lijkt mij een heel goede vertaling. Als je het dan netjes vertaalt, doe je het zo. Maar als je de gedachte zelf duidelijker wil maken, dan zet je gewoon de zin om. Alleen lees je dan twee keer achter elkaar dat hij Gode gelijk was. Namelijk, hij was in de gestaltenis Gods en hij was dus Gode even, namelijk gelijk. En dat is ook ongelukkig, staat er twee keer achter elkaar hetzelfde. Maar de eigenlijke zin is ongeveer deze. Die in de gestaltenis Gods zijnde het geen roof heeft geacht, hoewel hij Gode even gelijk was, zichzelf te ledigen. En hoewel duidt op een tegenstelling. U merkt hopelijk dat ik het woordje hoewel invoeg en het woordje maar weglaat. Maar beide woorden, maar en hoewel, zijn allebei voegwoorden en allebei duiden dus op een tegenstelling. De strekking van het woord is dus ook gelijk. Het enige verschil tussen die woorden is dat ze op een andere plaats in de zin gezet worden. Maar verder blijft het gelijk. Dus als je er goed Nederlands van wil maken, haal je maar weg en zet je hoewel ertussen. Een eindje eerder namelijk. Die in de gestalte is God zijnde, geen roof geacht heeft, hoewel goden even gelijk zijnde, zichzelf te ledigen en de gestalte is van een dienstknecht aan te nemen enzovoorts. Want dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft zich dus die godheid laten afnemen, om zo te zeggen, maar hij heeft het niet beschouwd als diefstal, hij heeft het niet beschouwd als wederrechtelijk. En heeft het dus niet beschouwd als onrecht, maar heeft het juist recht geacht om God te dienen. En als de gestaltenis Gods, diende hij God, dat lijkt me duidelijk. De gestaltenis Gods, de buitenkant van God, dient God, dient namelijk Gods wezen. Zoals ons lichaam, onze buitenkant, ons wezen dient. Het is dus vanzelfsprekend dat die gestaltenis Gods inderdaad God zou dienen en dus de gestalte van een dienstknecht zou aannemen. En het werd dan de gedaante van de mens. Uit vers 8. Dat is het hele idee. Maar goed, waar het uiteindelijk om gaat, heb ik gezegd, waar het om gaat is dat datzelfde gevoelen wat in Christus was, ook in ons zou zijn. Dat wil zeggen, wij zijn kinderen Gods, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, Efeze 1. Of zoals 2 Petrus zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig. En we hebben deel gekregen aan alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En we zijn zelfs gezet in de hemel. Niettemin zouden wij juist op grond van die positie dienstknechten zijn. Heb je dat? Juist op grond van dat wij die hoge positie hebben ontvangen, en zelfs uit genade, zouden wij dienaren zijn. Nou, dat is eigenlijk de hele gedachte. Dat is namelijk wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat is wat wij ook zouden doen. En wat er voor de Heer opvolgde was inderdaad lijden. Gehoorzaamheid, geloof. Gelovig namelijk geworden zijn in vers 8. Tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat betekent dat ons geloof inderdaad ook wel eens eventueel zo ver zou kunnen reiken. Namelijk tot eenzelfde soort dood. Dat is wel het alleruiterste natuurlijk. Dus niet strikt noodzakelijk. Maar het zou kunnen. Ik moet er meteen aan toevoegen dat er zijn er die beweren dat wij eigenlijk op aarde leven helemaal 100% in dezelfde situatie als de Heer Jezus. Daarom kwam ik er, zei ik van tevoren al, een poos terug hè, deze avond, zei ik van tevoren al, denk erom, er is een belangrijk verschil, dat is dat wij wedergeboren zijn en nieuwe schepselen zijn, en dat was de Heer Jezus nog niet, en dat is toch een belangrijk onderscheid. Niet in de praktijk, maar positioneel is dat wel degelijk een heel belangrijk verschil. Theoretisch kon er met de Heer Jezus van alles mislopen, met ons absoluut niet. Maar men zegt dan, men leert dan dat onze positie volkomen gelijk is aan die van de Heer Jezus op aarde. Dat gaat zelfs zo sterk, zo ver door, dat men zegt dat wij eigenlijk niet ons zouden noemen moeten met de naam van Christus, maar met de naam van Jezus. Wij zijn in Jezus dan, in plaats van in Christus. We zijn er ook niet christenen, maar jezuïten blijkbaar, of iets dergelijks. Ik weet niet hoe men dat precies dan formuleert, maar daar komt het op neer, hè. We zijn hetzelfde als Jezus. En zoals die moest sterven, moeten wij dat ook enzovoort. En dat is een groot misverstand, want zoals gezegd, de Bijbel leert niet dat wij in Jezus zijn, maar in Christus zijn. En wij worden niet met de naam van Jezus aangeduid, hoewel wij dat dikwijls abusievelijk doen. Zeker in liederen komt het veel voor. Maar de schrift zegt dat wij als gelovigen aangeduid worden als christenen. Dat is volstrekt Bijbels, christenen. In Christus namelijk. En in Christus een nieuw schepsel wordt er dan in de Bijbel zelf aan toegevoegd. Maar er is een ander belangrijk onderscheid. Die gedachte namelijk dat wij gelijk zijn aan de Heer Jezus. Daar trekt men dan de conclusie dat we dus zouden moeten, dat is noodzakelijk, dat we zouden moeten noodzakelijkerwijs lijden, want dat moest de Heer Jezus ook. En dat is een leer die dan heel sterk weer terechtkomt bij bepaalde, ja, laat ik nog maar zeggen, Calvinistische stromingen, waar men eigenlijk op hetzelfde punt terechtkomt, met een andere argumentatie, maar zegt, wij moeten lijden, wij moeten onze ellende kennen, en als we maar diep door de ellende gaan, liefst zo lang mogelijk, dan zullen we wellicht nog eens sterven in de zekerheid van het eeuwig leven. Of in de hopen van het eeuwig leven, maar helemaal zeker weet je het dan nooit. Maar als je onvoldoende hier door de modder gegaan bent, door het lijden gegaan bent, dan word je zeker niet zalig, is dan de redenering. Maar als je zegt dat wij als gelovigen gelijk zijn aan de Heer Jezus en die moest lijden en wij dus ook met precies dezelfde praktische leer bezig. De theorie waar het op stoel doet niks te zaken dan. In de praktijk is die leer hetzelfde en die is volstrekt. Maar dan ook volstrekt onbijbels. Wat de schrift ons leert, is dat onze positie voor een groot deel, langs één kant bezien, overeenkomt met die van de Heer Jezus. Met als gevolg dat wij bereid moeten zijn om ook voor hem te lijden en we zouden dat als genade moeten beschouwen. Maar er staat niet, en ook nergens, dat dat moet. Er staat wel dat dat vrijwel zeker zal gebeuren. Maar er staat niet dat dat moet. Integendeel, als we praten over wat er moest, dan moet ik u voorhouden in dit verband Hebreeën hoofdstuk 2. Vers 10. Dat is een wat moeilijk opgebouwde zin, maar als je hem een paar keer gelezen hebt, van komma tot komma, dan moet hij duidelijk zijn. Hebreeën 2, vers 10 namelijk. Want het sprekend over de dood, het sterven eigenlijk van de Heer Jezus, uit vers 9, er staat dat hij een weinig minder dan de engelen geworden is, een weinig, dus voor korte tijd minder dan de engelen geworden is, mens geworden dus, zou Filippenzen 2 zeggen. Vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade gods voor allen de dood maken zou. Nou, daar spreekt dus Filippenzen 2 ook over. Al staat er niet bij dat het voor allen was, of sowieso voor iemand. Er staat er niet bij. Er staat alleen dat hij gelovig was tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar over dat feit dat hij zou lijden en sterven, wordt dan gezegd in vers 10 als toelichting, Hebreeën 2 vers 10, want het betaamde hem, dat is God, zeg maar de Vader, God. Hij betaamde hem om welke dingen alle zijn en door welke alle dingen zijn. Maar je kunt dus gewoon lezen, het betaamde God. En dan verder. Het betaamde God dat hij, God, vele zonen tot de heerlijkheid leidende. En dan stop ik maar weer. De gedachte is namelijk dat God vele zonen tot heerlijkheid leidt. Dat is trouwens weer Romeinen 8. Want daar staat dat wij kinderen God zijn en dus erfgenamen zijn. En dus door de geest geleid worden als kinderen Gods tot het zoonschap. Tot de aanstelling als zonen, dus tot heerlijkheid. Staat daar allemaal, dat is allemaal Romeinen 8. De gedachte is dus dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Maar om dat te doen, betaamde het hem, dat wil zeggen was het nodig, dat hij de overste leidsman, de voorganger zeg maar, de eerste, het is één woord in het Griekse, archegos, vertaald met overste leidsman, de voorste kun je ook zeggen, het betaamde hem om de overste leidsman hunner zaligheid door lijden te heiligen. Dat wil zeggen, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, maar de eerste van die zonen, hun overste leidsman, de eerste van die zonen moest door lijden geheiligd worden. En dus uitdrukkelijk, die andere zonen, die moesten niet door lijden geheiligd worden. Feitelijk ook uitsluitend alleen maar door geloof. Maar aangezien geloof nou eenmaal lijden met zich meebrengt, zit het er dik in dat die andere zonen ook inderdaad zouden lijden. Maar dat was niet noodzakelijk, dat staat hier ook niet. Hier staat uitdrukkelijk dat alleen die eerste, die overste leidsman van al die andere zonen, de eerste van die zonen, zeg maar gewoon de eerstgeborene, dat betekent het toch? Degene met het eerstgeboorterecht van al die zonen, die zou door lijden geheiligd moeten worden. Dat is wat er staat. En diezelfde gedachte, dat die ene zoon al die anderen zou voorgaan en tot de heerlijkheid zou leiden, is inderdaad de gedachte van Romeinen 8 uiteindelijk, als daar gezegd wordt dat hij de eerstgeborene zou zijn, met eerstgeboorterecht, onder vele broederen. Daar heb je die andere zonen dus. Dat is de uitspraak in vers 29 van Romeinen 8. Maar steeds heb ik verwezen naar vers 18 tot en met 30 van Romeinen 8. Waar inderdaad ook over lijden en verdrukking gesproken wordt. Maar het hele punt is dat de eerstgeborene, de overste leidsman van al die broederen en dus van die vele zonen, die moest door lijden geheiligd worden. Maar die anderen krijgen gewoon door geloof deel aan zijn heiligheid. En niet door lijden. Dat neemt niet weg dat lijden en verdrukking wel degelijk een positieve uitwerking kan hebben op ons praktische leven. Dat is ook zo, zonder meer. Maar de gedachte is niet dat dat per se noodzakelijk is voor onze zaligheid. Whatever. En dat is maar waar het om gaat. Bovendien, als het waar is dat wij net zo moeten lijden als de Heer Jezus en zo behouden worden, wat heeft het dan voor zin dat Hij voor ons geleden heeft? Als wij dan alsnog zelf moeten lijden. Want dat is de leer eigenlijk. In feite komt zo'n redenering erop neer dat men het kruis van de Heer Jezus Christus feitelijk krachteloos maakt. Want dan heeft het geen enkele betekenis meer. En waar die gedachte vandaan komt, hoef ik niet uit te leggen. Dat komt bij de tegenstander vandaan. Dat is heel geraffineerd, maar zo werkt dat. Dus daarom waarschuw ik u, het is wel degelijk zo dat we in gelijksoortige omstandigheden leven op aarde als de Heer Jezus Christus, maar er is wel degelijk ook één belangrijk verschil. Onze zaligheid ligt alvast, terwijl de zaligheid van de Heer Jezus nog tot stand gebracht moest worden. En dat is een zeer belangrijk verschil. Maar goed, dat lijden is ook niet noodzakelijk. Ons lijden is niet noodzakelijk voor onze zaligheid. Zijn lijden was noodzakelijk voor zijn, zowel als onze zaligheid. Maar voor zover wij lijden, net als de Heer Jezus, is dat gewoon het gevolg van de consequentie van leven uit geloof. Maar is niet wat God ons aandoet of iets anders, maar wat de wereld ongelovig ons aandoet of eigenlijk. De grote tegenstander, want daar komt het uiteindelijk op neer. Dat is de gedachte. Waarna in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geleerd wordt dat we dat lijden inderdaad moeten opvatten als positief, als beproeving. Het is verzoeking, maar we moeten het opvatten als beproeving, namelijk van ons geloof, waarbij de gedachte is dat ons geloof daar alleen maar sterker van zou en kan worden. En dat is uiteraard positief en bovendien tot heerlijkheid Gods. Maar het is niet noodzakelijk voor onze zaligheid als zodanig. Ja, dat is ook wat ik bedoelde. Hebreeën 5 zegt dat, hè? Dat hij gehoorzaamheid en dus geloof geleerd heeft, geoefend heeft dus ook, uit hetgeen hij heeft geleden. Want lijden bevestigt geloof, maakt geloof sterker. Dat is de bedoeling. Want het zal duidelijk zijn dat geloof is immers vertrouwen op God. Op het woord God, maar daarmee op God. Nou, vertrouwen op God heeft in de praktijk geen enkele betekenis als er niet sprake is ook van lijden. Van lijden heeft namelijk alles te maken met onzekerheid. Ik heb het nou niet zozeer over lichamelijk lijden in de eerste plaats, hoor. Dat denk u misschien, maar dat is niet zo. Je denkt het hoe noemen wij dat? Geestelijk lijden, psychisch lijden, weet ik veel, hè. Lijden, wat te maken heeft met onze gedachten en onze gevoelens. Dat lijden, en dikwijls is lichamelijk lijden juist daar het gevolg van. Maar om het in voetbaltermen te zeggen, het zit tussen onze oortjes in de eerste plaats, hè. Dat is tegenwoordig de uitdrukking immers. Of dat lijden, geestelijk lijden, van afwijzing, van smaadheid dragen, van onzekerheid vooral. Maar het hele punt is dat wanneer wij in ons leven geen reden hebben om onzeker te zijn, wat zou dan geloof in ons praktische leven nog betekenen? Als het ons in het leven als zodanig voor de wind gaat, als alles meezit, zal ik maar zeggen, als we nergens gebrek aan hebben, enzovoorts, hoezo zouden wij op God vertrouwen? Dat heeft geen enkele zin. Je hebt zelfs niet eens een reden om ergens op te vertrouwen, behalve dan op jezelf. Wat heeft dat voor zin? En Paulus laat via Timotheus schrijven aan de rijken, onder de gelovigen, dat zij hun vertrouwen niet zouden stellen op hun vergankelijke rijkdom, maar vertrouwen zouden stellen op God, enzovoort. Hè. Want het blijft natuurlijk zo dat waar wij in dit leven geen gebrek hebben, daar hebben we geen reden in de praktijk om op God te vertrouwen. Het wil niet zeggen dat we dan per se ongelovig zijn, maar het betekent in de praktijk niet zoveel. En vandaar dat wanneer wij in onzekerheid terechtkomen, niets meer hebben om op te steunen en dus lijden, want dat is lijden, komt voort echt uit onzekerheid, dan leren wij te vertrouwen op God. Dus dan leren wij geloof, want dat is vertrouwen op God. En dat is wat van de Heer Jezus ook gezegd wordt. Staat trouwens in Hebreeën 5 dat hij geloof geleerd heeft, gehoorzaam mij dus, uit hetgeen hij heeft geleden. En er wordt gezegd later in Hebreeën 12, de beroemde verse, dat hij zijn loopbaan des geloofs heeft gelopen, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. En zo heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht. Kortom, zo heeft hij geleden, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Nou, dat is leven uit geloof, vertrouwende op het goede eind. Nou, dat zouden wij ook moeten doen, en dat is ook de strekking natuurlijk van Filippenzen 2 hier. Ik kan niet nalaten er nog wat aan toe te voegen, nu Hebreeën 5 genoemd is. Er staat dat hij geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, maar het volgende vers zegt, en volmaakt zijnde, in de praktijk dus opgewekt zijnde, God heeft zijn dat vertrouwen, dat geloof niet beschaamd, maar hij heeft hem uit de dood opgewekt. Dat wil zeggen, volmaakt en dus opgewekt zijnde, is hij voor allen die in hem geloven, allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Niet voor allen die net zo lijden als hij. En die net zo gebeden en smekingen offeren tot degene die hen uit de dood kan verlossen. Dat staat er allemaal niet. Hij is oorzaak voor eeuwige zaligheid, simpelweg voor degene die in hem geloven. Maar hij geloofde en moest inderdaad lijden. Dat wil zeggen dat dus Hebreeën 5 precies dezelfde dingen zeggen als Hebreeën 2. Namelijk alleen de overste leidsman van die vele zonen moest door lijden geheiligd worden. Voor de anderen was geloof alleen voldoende. Nou, terug naar Filippenzen 2. Want ik zei wel, het heeft met onze zaligheid verder niks te maken. Maar dat staat nog even te bezien. Dan gaan we weer, nee, ik blijf daarbij, maar we gaan even wat verder. Hè. Er staat namelijk dat hij uitermate vernederd is geworden, impliciet in vers 8. Want expliciet in vers 9 staat, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Het ook wil zeggen dat God hem dus ook uitermate vernederd heeft. Lijkt me duidelijk, hè? Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat heeft ook God gedaan. Uitermate verhoogd als vergelding voor de uitermate vernedering. En hij heeft dus een naam gekregen welke boven alle naam is. Dat is die naam uit het Oude Testament, weet u wel. Waarvan het zo dikwijls staat, die naam boven alle naam, de naam van Jehovah. Dus wat Petrus zei in Handelingen 2, God heeft hem tot Here. En bovendien ook tot Christus overigens, gesteld. Tot Heere, naam Jehovah, kreeg hij dus terug. Hebreeën zegt het ook, hè. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Dat wil zeggen, gekregen na zijn dood. Namelijk bij zijn opstanding, hè. Opdat in die naam, de naam van Jezus, hoe luidt de naam van Jezus dus? Vers 10. Heere. Inderdaad, dat is de naam van Jehovah. Aardig is dat, hè? De naam van Jehoshua is Jehovah. Precies zo. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie, daar ligt de nadruk op, want hij is immers uitermate verhoogd. Wel, als dat zo is, dan moet zich alle knie voor hem buigen. Er wordt altijd van alles opgehangen aan dit vers, maar er staat heus niks anders dan dat hij verhoogd is. Uitermate. En dat dus allen die er zijn, waar dan ook, in de hemel, op aarde, onder de aarde, gaat van hemel naar de aarde en van aarde naar onder de aarde, steeds lager. Lager kan trouwens ook niet. Er staat gewoon dat alles wat in de hemel is, al wat op de aarde is, al wat onder de aarde is, vanzelfsprekend ook, dus aan hem is onderworpen. En dat is gewoon de betekenis van dat alle knie zich voor hem zal buigen. Iedereen moet voor hem door de knieën. Als ik het nou zo zeg, klinkt het anders, hè? Als ik zeg alle kniebuigsels voor hem, dan denkt u wellicht dat het betekent dat men hem als heer aanvaardt. En dat men in eerbied voor hem knielt. Maar dat is niet waar het vers over spreekt. Het vers spreekt niet over dat zij allemaal hem als heer aanvaarden. Maar het vers spreekt erover dat Christus een positie boven deze allen ontvangen heeft. Of men dat onder hem ook aanvaardt, dat doet weinig ter zake. Zij zullen namelijk wellicht niet allen vrijwillig de knie voor hem buigen, maar zij moeten wel degelijk uiteindelijk allemaal voor hem door de knieën. Dan zou ze het zelf door de knie buigen, of door de knieën gaan. Maar het eigenaardige is dat die twee gelijke uitdrukkingen in het Nederlands wel degelijk een verschillende gevoelswaarde hebben. De een is positief, de ander is negatief. De knie buigen beschouwen wij als positief in elk geval. Maar door de knieën gaan wil zeggen je nederlaag herkennen. En dat beschouwen we dan als negatief. Ja, ja, dat is wat in het dodenrijk is. Maar wat het eerste wat ik moet zeggen natuurlijk is niet dat hier staat dat alle mensen dus tot bekering komen. Want zijn er die trekken zo'n conclusie. Die zeggen nou kniebuigen wil zeggen tot geloof komen. Maar dat betekent het heus niet. Bovendien zou het in strijd zijn met zoveel andere schriftplaatsen. Dus dat kun je rustig vergeten. Daar staat hier ook niet. Nee, er staat Christus is boven hem geplaatst, dus de hele rest is onder hem. En moet voor hem door de knieën. In de praktijk betekent het dat hij hen ook aan zich zal onderwerpen met een ijzeren roede. De mensen komen niet vrijwillig tot geloof. En als ze met een ijzeren roede aan hem onderworpen worden, komen ze ook niet tot geloof. Maar wel tot de erkenning dat hij de Christus is. Maar dat is wat anders dan vertrouwen op hem stellen of in hem geloven dan wel hem aanbidden. Dat is een heel andere zaak. Heel de gedachte is gewoon dat hij alle dingen aan zich zou onderwerpen. Maar dat is dan weer Psalm 2 en vervolgens natuurlijk Hebreeën 2. Alle dingen zijn zijn voet onderworpen, is ook nu al zo. Maar in de toekomst zal dat openbaar gemaakt worden. Bovendien, er staat in de hemel zal men... zal alle knie zich buigen, op de aarde en onder de aarde ook. En dat heeft enige toelichting nodig, want het is absoluut een christelijke mythe, en dus een leugen, dat degenen die onder de aarde zijn, daar aan Satan zouden zijn onderworpen. Dat is de christelijke mythe van Satan, die de scepter zwaait in de hel, het dodenrijk dus, onder de aarde. Dat heet nu helemaal zo, hel, hè. En dat Christus de scepter zwaait in de hemel. En als een mens doodgaat, zijn er twee mogelijkheden. Hij gaat naar de hemel als de Heer hem goed genoeg vindt. En anders gaat hij naar de hel en is daar onder de macht van Satan enzovoort. Maar dat is een misverstand. Alles wat in het dodenrijk, of hel, of poel des vuurs, of wat het maar is, terechtkomt, is daar onderworpen aan Christus. En voor zover Satan daar terechtkomt, is hij ook onderworpen aan Christus. Want hoe dan ook, de situatie onder de aarde, let op de neutrale term, hè? Onder de aarde, dat kan van alles zijn. Hel, dodenrijk, Hades, paradijs, Tartarus, schoot Abrams, poel des vuurs, afgrond, bodemloze put. Heb je er nog meer? Is dat ook beneden, Nirvana? Nee, dat wordt geacht boven te zijn. Dat wordt geacht boven te zijn.
Dat is er niet, hoor. Dat is
een rusthuis in Den Haag. Maar oh, laat ik een... Ja, laat me zitten. Nee, maar het kan van alles zijn. Maar wat er ook is daar beneden, en hoe het ook allemaal heet, het is allemaal daar onderworpen aan God. Ik heb er al eerder bij gezegd, want dat is langer geleden, dat als de prediker zegt dat alle geest keert terug tot God, dan wil het nog niet zeggen dat geest gaat naar de hemel. Dat in vele gevallen betekent het gaat dan in de gevangenis. Namelijk naar het dodenrijk. Dat is een heel normale gang van zaken overigens. Maar gaat daar terug tot God. En God zet het daar weg. Bewaart het daar in de gevangenis tot de bestemde tijd enzovoorts. Maar heel de gedachte is dat alles wat er is inderdaad aan Christus zou onderworpen worden. Dat is eigenlijk al gebeurd. Alleen... die allen weten dat nog niet. Maar dat is wat Hebreeën 2 zegt. Hè? Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, doch wij zien dat nog niet. Maar ja, dat komt vanzelf wel, zegt het lied dan. Nog iets. Ja. In principe wel, want die overheden en machten in de hemel uit Efeze 2 zijn volgens de beschrijving ongelovig. En in de praktijk onderwerpen zij zich niet aan God, maar niettemin, zij zullen de knie voor hem buigen. Ze zijn namelijk aan hem onderworpen. Niet omdat zij zich aan hem onderworpen hebben, maar omdat hij hen aan zich heeft onderworpen. Is dat duidelijk? En op de aarde geldt hetzelfde en onder de aarde net zo goed. Alleen, ja, daar kun je natuurlijk een boel over zeggen, maar dat speelt in dit schriftgedeelte geen rol. Bovendien, we geven dan een heleboel aandacht aan eigenlijk een lange tussenzin. En dat zou men in deze brief niet moeten doen eigenlijk. Ja, paradijs is onder de aarde. Dat wil zeggen dat paradijs waar de Heer over spreekt als hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dat is natuurlijk wat anders dan het paradijs gods. We kennen trouwens 3 paradijzen. 1 in de hemel, 1 op aarde, 1 onder de aarde. Paradijs gods, de derde hemel, paradijs op aarde. Maar dat was lang geleden. En paradijs namelijk onder de aarde. Ik heb al vaker gezegd, ik weet niet of het hier gezegd is. Mensen, abusiefelijk denken wij dat het woord paradijs met een hoofdletter geschreven moet worden. En dan kan het er nog maar 1 zijn. Dat is een misverstand. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Ontleend aan het Hebreeuws. Een woord dat men niet vertaald heeft, maar betekent gewoon een lusthof. En dat kan in de hemel zijn. Een lusthof kun je op aarde hebben en ook onder de aarde hebben. Dat kan allemaal. Is er ook inderdaad. Ja. Eigenlijk betekent het zoveel als de koninklijke tuin. En al wat in die koninklijke tuin is, is het tot eer van de koning. Of bestaat tot eer van de koning. Dat kan in de hemel zijn, dat kan op de aarde zijn, kan ook onder de aarde zijn. Goed, maar dat allemaal even terzijde. Want de hoofdgedachte gaat verder in vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gelovig, gehoorzaam, getrouw geweest zijt, niet in mijn aanwezigheid alleen, maar ook in mijn afwezigheid, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waaruit zou dat bestaan dan? Hoe ziet dat eruit? U zelfs zaligheid met vrezen en beven werken. En dan niet zeggen, kan dat dan? Staat hier gewoon dat men dat moet doen? Dus niet meteen vragen, kan dat dan? Je moet eerst vragen, waaruit bestaat dat? Het antwoord staat feitelijk in het gedeelte waarop vers 12 aansluit. Namelijk, vers 12 sluit aan op vers 5. En dus moet je vers 1 tot en met 5 lezen dan. Hoe werkt men zijn zelfzaligheid met vrezen en beven? Wel, vervult men blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, één van één gemoeten, van één gevoelen zijnde, geen ding doen door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid de een de ander uitnemender achter dan zichzelf, en ieder ziet niet alleen op het zijne, maar ook op dat des anderen.